106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, luisteraars, welkom op zaterdagmiddag bij onze live-uitzending Kerk in Delft. Het actualiteitsprogramma met nieuws van Voldoor en net de kerken van Delft. Welkom in de uitzending. We gaan het vandaag over een hoogkerkelijk onderwerp hebben. Namelijk over vieren. Dat doen we als christenen allemaal op zondag. Vieren als we naar de kerk gaan. Maar soms is het vieren dat we tegenwoordig doen niet meer genoeg. Of we voelen ons niet meer thuis. En dan zoeken we met z'n allen, samen ook in samenhang met pastoren en predikanten en kerkgemeenten, naar alternatieve manieren van vieren. Aangepast aan een doelgroep, aan jongeren of aan ouderen of aan kinderen. Vandaag wil ik praten met een aantal gasten in de uitzending. Te weten Robert Stichter, predikant van de Protestantse Kerk Delfgauw, als ik het goed zeg.
Ja, correct.
René Strenghold, u kent hem allemaal. En dominee David Knibbe, die parttime verbonden is aan de Vierhovenkerk. En daar gaat iets heel bijzonders gebeuren. Welkom, heren, we maken er een leuke uitzending van. Ik wil met dominee David Knibbe beginnen. Dominee, jullie gaan in de Vierhovenkerk een zomerserie doen. Dieren in de Bijbel.
Ja, dat klopt.
Vertel eens wat.
We hebben elk jaar een onderwerp buiten het lezenrooster. En de bedoeling van die preekserie is dat je diensten houdt over onderwerpen die door het jaar heen eigenlijk niet aan de orde komen. En voor dit jaar hebben we gekozen voor dieren. We zijn afgelopen zondag al begonnen. Dus de zomer was vroeg in de Vierhovenkerk.
Ja.
Het onderwerp was de ezelin van Biliam. Daar kun je dus ook hele mooie en misschien ook wel verrassende dingen over zeggen. En ik denk dat dat van elk dier wel geldt. Van mieren tot adelaars. Elk dier heeft iets eigens. En van elk dier kun je als mens ook iets leren. En dat proberen we dus in deze prekenserie te doen.
Welke dieren gaan de revue passeren de komende tijd?
Nou, ik zei al de duif bijvoorbeeld, hè, de Heilige Geest, de mier, de adelaar, het paard en ja, allerhande dieren die in de Bijbel voorkomen.
En wat u zegt van, het is een manier om met dingen bezig te zijn die je niet in het normaal leesrooster, onderwerpen die je niet in het normaal leesrooster kunt tegenkomt of kunt gebruiken. Wat is jullie doel dan bij zo'n zomerserie? Behalve met iets anders bezig zijn.
Ook om het wat speels, wat luchtig te doen. In dit geval is het ook heel concreet. Soms nemen we een klein bijbelboek, dus een kleine profeet of een van de brieven. Maar dieren hebben ook iets speels, iets verrassends. En dat past wel bij de zomer.
Ja, ja. Nou zijn jullie met afgelopen zondag begonnen.
Ja.
Met de duif. Oh nee, met de ezel, met de ezelin.
Ja.
Hoe zag die viering eruit? Wat maakte hem anders dan een gewone zondagsviering?
Misschien wel de sfeer. Ik ben in die dienst voorgegaan.
Mm-hmm.
Ik heb een heel mooi ezeltje. Ach, die heb ik nou niet bij me, maar dat is voor de radio toch ook niet handig. Ik heb een heel mooi ezeltje, ongeveer 25 centimeter groot, 10 hoog. Hele grote oren, helemaal wit. We hadden een prachtig schilderij van Rembrandt. En dat lieten we op de beamer zien. En dan zie je met name die ezelin. En aan de bek van de ezelin, het is een schilderij, dus je hoort het niet. Aan de bek van de ezelin kun je zien wat ze zegt. Daarboven op die ezelin zie je een woedende Biliam die met een stok slaat omdat die ezelin precies doet wat hij niet wil. En je ziet de engel die in de weg staat. De ezelin die ziet hem wel, maar de ziener, Biliam, die ziet hem niet.
Mm-hmm.
En die bek, die heeft Rembrandt zo gemaakt dat je de pijn ziet, ook de koppigheid, maar ook de verbazing dat zij iets ziet wat haar baas niet ziet. Die engel die in de weg staat met dat zwaard. Nou, dat kan alleen Rembrandt, denk ik, om dat zo mooi te doen, maar dat geeft zo'n dienst ook wel wat bijzonders.
Ja, ja. Heel even, luisteraars, dominee, het verhaal van Biliam in 10 zinnen.
Israël trekt van Egypte naar het beloofde land en moet daarvoor door een aantal landen heen. 2 van die landen weigeren doorgang. Dan, ze moeten er toch door. Dat land, een van die landen, Moab, is zo verschrikkelijk bang voor Israël dat ze een ziener vragen, Biliam, helemaal van de kant van Irak uit. Dus dat is een ongelooflijk eind weg. Die man die komt, maar die krijgt van God de opdracht te zeggen wat God hem in de mond legt. Moab biedt heel veel geld. En Biliam krijgt tot 2 keer toe 's nachts die stem van God van, wat je ook doet, je mag gaan, maar niet luisteren naar het geld, luister naar God. En dat is dus de tweespalt waarin Biliam zit. Moet hij nou luisteren naar dat grove geld? Of moet hij die stem die hij 's nachts hoort volgen? En moet hij God volgen? Dat is een dilemma voor die man. Mm-hmm. Want die is wel ziener, maar die moet toch ook leven? De schoorsteen moet roken, ook voor hem. Dus, nou, wat kiest hij? En dit verhaal is dan zo met die ezelin, dat die ezelin die gaat het veld op. Israël had gezegd tegen Moab, wij zullen niet de akkers het veld op gaan. Die ezelin die zit in een holle weg tussen 2 wijngaarden. Israël had gezegd, wij komen niet aan die wijngaarden. En die ezelin die kan ook geen kant uit. En die laat dus eigenlijk aan Biliam zien hoe moeilijk de positie van Israël is. Israël is eigenlijk die ezel die aan de ene kant dat zwaard ziet van die volken. Aan de andere kant moet ze toch er doorheen, want er is geen andere weg naar Israël. Dus die ezelin zit klem. En Israël zit ook klem tussen die volken. En de ziener die moet leren wat het is om klem te zitten. In zo'n benarde positie als Israël. En pas dan kan hij positie kiezen en dan kiest hij uiteindelijk de goede positie voor Israël, voor God en tegen het geld van Moab.
Oké. Okay. En hoe speelt u daar? Hoe hebt u daarmee gespeeld in de viering naar de gemeente toe?
Nou, ik heb ten eerste liederen gezocht die over de ezelin van Biliam gingen en die heb ik niet gevonden. Dus dat was al tragisch. Maar Ik heb geprobeerd om dat wij voelden waar Biliams dilemma zat. En Biliams dilemma is eigenlijk ook het onze. Ik heb als voorbeeld gebruikt, kiezen wij nou voor die vluchtelingen die uit Zuid-Europa, uit Afrika naar ons toe komen? Of kiezen wij voor het rustige leven dat wij nu hebben, het geld van Moab? Waar kiezen wij voor?
Ja, ja.
Wij zitten soms in net zo'n spagaat als Biliam. Hè? En kies ik voor diegene die aan mijn deur komt met een collecte? Of denk ik van, nou, ik ben bezig met de afwas volgende keer?
Ja, ja.
Waar kies ik voor? Wat is mijn keuze?
Ja, 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 ja. Waarin we spreken onder andere met dominee David de Knippen over de zomerserie in de Vierhovenkerk over dieren in de Bijbel. We hebben gehoord dat de ezelin afgelopen zondag centraal stond. De ezelin met name uit het verhaal van Biliam. Ik krijg nou net een telefoon met op de foto van het prachtige witte ezeltje waar dominee Knip het over had. Ik maak even een sprongetje als u het goed vindt. Nee, u vertelde mij in het voorgesprek dat na de hele zomerserie staat de ark te wachten. Vertel eens.
De ark die wordt gebruikt om alle dieren die aan de orde zijn geweest in de serie de hele zomer te verzamelen. Het is natuurlijk ook heel symbolisch, zo'n ark. En die ark die wordt dan gebruikt voor de startdienst 9 september om alle dieren nog eens een keer de revue te laten passeren en te kijken van wat is er deze zomer allemaal gebeurd in onze kerk en welke dieren hebben een plek gekregen in de zomerpreekserie. Mm-hmm, mm-hmm.
En dat is dan tegelijkertijd afsluiting van de zomer en de start van het nieuwe kerkelijk die ark viering zeg maar, als ik het zo mag uitdrukken.
Ja, precies. Ja.
Oké, mooi. Ik kijk eens even naar dominee Stichter. Ik wil de meneer zeggen, naar dominee Stichter. Ik kijk even naar dominee Stichter. Jullie gaan ook iets leuks doen binnenkort, hoorde ik.
Ja. Hier bij Stadsradio Delft een ware primeur, een nieuwtje wat ik wilde doorgeven. We hebben als kerk contact gezocht met de Bislamdagen. U kent het misschien wel, een groot evenement wat in het weekend van 2 september plaatsvindt aan de rand van Delft, de rand van Delfgouw. En dus Bieslandse polder, georganiseerd door de Bieslandse hoeve, de biologische boerderij. Groot evenement. En onze missionair ouderling, Jan-Hugo Nuit, heeft stoute schoenen aangetrokken. En even aan de organisatie gevraagd van, hey, vinden jullie het leuk als wij als kerk met jullie mee gaan doen? En een hagenpreek, een openluchtdienst, samen met jullie organiseren. Nou, daar hebben we even goed over nagedacht. De Bieslandse dagen en wij als kerk. Wat het dan betekent. En daar zijn we helemaal uitgekomen. Dus dat gaat gebeuren op zondag 2 september om 10:00.
Misschien moet u even voor de luisteraars vertellen die dat niet weten wat de Bieslanddagen zijn. Want ik wist het niet bijvoorbeeld.
Ja, nee. De Bieslanddagen, zoals ik zei, een groot evenement. Komen denk ik tienduizenden mensen op af rond die biologische boerderij. Allerlei bandjes, optredens, kraampjes. Meer informatieve dingen over biologische boeren wat daar plaatsvindt. Echt wel, volgens mij het grootste jaarlijkse evenement wat op de grond van Delfgouw plaatsvindt. Heel mooi wat daar allemaal gebeurt ook. Ook heel erg actueel. Vandaag stond er een stuk in Trouw een onderzoek over waar het heen moet met de Nederlandse landbouw. Nou ja, ik denk dat die boerderij een voorbeeld is van hoe je dat kan proberen. Ook met alle robotica die er plaatsvindt met Delft om de hoek. Is dat natuurlijk makkelijk geregeld. Groot evenement dus. Maar waar we tot nu toe als kerk niet aanwezig waren. Behalve dan de mensen van de kerk die daar zelf heen gaan. En we dachten, ja, als kerk willen we juist aansluiten bij dingen die andere mensen organiseren. Om daar ook iets te laten zien van wie wij zijn als kerk. We vonden het heel fijn dat ze daarvoor openstaan.
En dan, u zei het al, dan trekt een van de ouderlingen trekt de stoute schoen aan. En die belt met de organisatie van, God, wij willen een openluchtviering doen. En wat is dan de reactie?
Blijkbaar positief.
Ja.
Zijn eerste gesprek is gevolgd. Scheelt ook dat die missionair ouderling zelf dan weer werkt bij de Universiteit Wageningen. Universiteit die ook heel erg bezig is met dat soort vernieuwing van de landbouw. Dus die hadden elkaar makkelijk gevonden, denk ik. En bij het tweede gesprek waar ik zelf bij was, ging het ook over de inhoud van waar ga je het dan over hebben in zo'n kerkdienst. Wordt dat niet allemaal dingen die botsen met waar wij voor staan als Bieslandse dagen?
Mm-hmm.
En we zijn eigenlijk vooral uitgekomen bij het thema rentmeesterschap. Een term die ook in die wereld van het biologisch boeren veel gebruikt wordt. Dus wat heb je ontvangen? Hoe geef je dat door? Nou, eigenlijk zijn het gewoon Bijbelse woorden, is Bijbelse taal. God is de Heer, de eigenaar van deze aarde. Heeft hem aan ons toevertrouwd. Niet om hem te gebruiken alleen maar voor onszelf, maar juist ook om dat goed te gebruiken in zijn dienst. God heeft deze wereld gemaakt als schepper. Er staan prachtige liederen, gedichten in de Bijbel over de schepping. Dus ja, eigenlijk kun je wel een aantal hagepreken vullen met alles waarin de Bieslandse dagen en de kerk elkaar heel goed kunnen vinden.
Ja. Hebben jullie al nagedacht hoe je het vorm gaat geven? Het is een openluchtviering.
Ja, dat wordt wel een aardige operatie natuurlijk. We hebben in ieder geval bedacht dat we een soort podium gaan maken met een platte boerenkar achter een trekker. Waarschijnlijk wordt het gewoon iedereen moet zijn eigen tuinstoel meenemen als dat lukt. Er komen stroobalen voor wie dat niet heeft meegenomen. Geluid moet je allemaal regelen. We hebben als kerk zelf een band, de Delft Gauws Band. Dus die zijn er sowieso bij. Het orgel meeslepen, dat wordt een beetje lastig. Dus we doen het gewoon alleen met de band die zondag. We gaan regelen. We hopen dat er is in Pijnacker Noordorp een bus die voor als er nog wat te regelen is. We hopen dat we daarmee dan ook de senioren naar de boerderij kunnen verplaatsen. Zodat we niet mensen buitensluiten die het anders gewoon niet redden. Maar ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste organisatorische stappen wel. Dus en we hebben al was een noodscenario van als het toch slecht weer wordt, dan moeten we helaas toch weer terug naar de kerk. Maar we hopen en bidden dat dat niet nodig is.
Want de boerkaart de kerk en dat...
Dat gaat niet passen.
Dat gaat niet passen.
Nee.
Waren jullie verbaasd dat de organisatie toehapte?
Eigenlijk niet. Want we merken dat eigenlijk ook alweer heel veel mensen openstaan voor waar we als kerk voor staan. Er is natuurlijk een tijd geweest dat ook mensen buiten de kerk best wel veel allergie hadden voor de kerk. Voor waar het voor stond en opdringerig. En dat is toch iets van het verleden ook. Dat gaan we achter ons laten. Maar in praktijk blijkt dat hartstikke achterhaald. Religie bloeit en leeft op. De kerken zijn vaak ook alweer een beetje voorbij de diepste crisis. En hebben echt wel wat te brengen in onze samenleving. En zeker bij jonge mensen merk je dat ze daar best wel geïnteresseerd in zijn. En dan is kerk, of naar de kerk gaan, gelovig zijn, is eigenlijk net zoiets als harp spelen, vergelijk ik het wel eens mee. Stel je voor, je bent tiener, je gaat op school en je stelt jezelf voor en je vertelt dat je hobby is om harp te spelen. Nou, dat is een beetje een unieke hobby, een beetje gek. Maar ja, iedereen heeft zo zijn gekke hobby. Nou, zo is gelovig zijn, christen zijn tegenwoordig ook een beetje een gekke hobby. Dat hebben niet zoveel mensen meer. Maar er is niet iets, het is niet waar mensen iets op tegen hebben, net zoals niks op tegen hebben dat er iemand harp speelt. En dus er is heel veel openheid. En zeker als je dan ook een goed verhaal te vertellen hebt over zulke belangrijke dingen als rentmeesterschap, opwarming van de aarde, hoe we daar zorg voor dragen. Dan is er echt van alles mogelijk. Dan kunnen we als kerk hoog inzetten en groot dromen.
Ja. Ik vind het trouwens even een hele interessante opmerking naar aanleiding van het hobby en wat die daar even vlak voor zei. Er is weer een toenemende belangstelling voor religie. In ieder geval, mensen zoeken naar het ietsisme, leeft nog steeds, denk ik. Heren, praat rustig mee als u dat willen. Ondertussen, u hoort wat groesmoes op de achtergrond. Maar er is nog een gast bijgekomen, dominee Van Helden. Welkom.
Dankjewel.
Goedemiddag. U gaat zo meteen ook meepraten, mag ik hopen. Heer in het algemeen, religie is voor een hele grote groep mensen weer in. Is het organiseren van bijzondere vieringen, is dat iets wat daar of debedden is? Of is het een manier om mensen weer te binden?
Ik geloof niet dat het is iets om mensen te binden, maar het is om betrokken te blijven bij.
Is dat iets anders?
Nou ja, ik was niet direct binden aan de kerk of zo, aan de gewoontes van een kerk. Maar wat ik merk is dat al die mensen hebben hun eigen manieren van geloven. En die zijn niet allemaal meer dezelfde taal of dezelfde vormen die er van vroeger zijn. Er zijn veel meer hobby's zijn er zeg maar bijgekomen dan alleen het harp spelen erbij. De ene die houdt van popmuziek, de andere die houdt van klassiek. De ene die houdt van schilderen en die andere die houdt van sporten. En op al die manieren zeg maar zijn er verbindingen te leggen. En dat is denk ik wat je probeert dan. En dat is veel meer proberen aan te sluiten bij wat er dus is. Betrokken te blijven bij wat mensen belangrijk vinden. Dan dat wij denken van nou, we moeten een van de kunstje flikken om ze weer in de kerk te krijgen.
Maar is dat niet ook het dilemma waar jullie als predikanten, of de spagaat zou ik zelfs willen zeggen, als waar jullie als predikanten voor staan. Aan de ene kant de liturgie die de kerk hanteert en de behoefte van mensen om het anders te doen, om anders te vieren, anders te beleven. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
ik denk dat voor een deel is het wel een spagaat. Ligt ook een beetje aan wat voor kerkgenootschap je zit. Ik denk dat in de katholieke kerk over het algemeen iets meer een strikte liturgie is zoals die is. In de protestantse kerk, is zelf ook extreem divers in liturgieën. Dus dan heb je ook wel een traditie die je met je meedraagt. En dan zit de spanning meer intern in je eigen groep, je eigen gemeente, waar mensen gewoon andere dingen gewend zijn of fijn vinden. Dus een deel van de mensen is helemaal groot geworden in het meer klassieke muziek, manier van muziek in de kerk. En een deel heeft daar gewoon vrij weinig mee. En het heeft ook weer te maken met verschillende generaties. Dus in onze kerk in Delfgauw hebben we en een band en een orgel. Dus dat mixen we ook naast elkaar, soms door elkaar heen. Ook om die verschillende tradities eigenlijk elke zondag naast elkaar een plek te geven. En we merken dat dat wel heel erg positief werkt. Maar ja, dat betekent, dat gaat niet automatisch goed. Dus van bijna elke tiener die zegt van, nou, gooi dat orgel de kerk uit. En bijna elke senior lid van onze kerk zegt van, nou, dominee, trouwens, dat is niet waar. Ik hoor nog wel eens van senioren die dan zeggen, nou, dominee, moet dat nou zoveel band? Ik hoor ook van senioren die zeggen van, nou, ik zou het echt missen als die er niet zou zijn. Dus daar zit ook alweer ontwikkeling in. En zolang je maar het gesprek erover aan blijft gaan, dan gaat dat wel mooi.
Je merkt eigenlijk dat er soort twee grote manieren zijn om ermee om te gaan. De ene is een soort met soep te maken en allerlei verschillende stijlen te mixen in één grote soep. En de andere manier dat is om te zeggen van, we gaan het precies per groep, gaan we het op maat maken. En daar is voor allebei eerst wat te zeggen.
Ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar u zegt, de katholieke kerk heeft een vrij strikte liturgie. Hè, een vrij strikte orde van dienst. Maar ik meen begrepen te hebben dat in de protestantse kerk ook is. U had het over een leesrooster. Waar je aan toch moet houden. En als je alternatieve vormen zoekt, dan moet je dus een heleboel dingen, lijkt mij, je vrijheden nemen.
Het verschil is denk ik dat de verantwoordelijkheid voor de protestantse kerkdienst bij een kerkenraad ligt. En er heel veel wordt aangeboden en geadviseerd door een kerkorde, maar niet wordt voorgeschreven. Mm-hmm. Dus er is best veel ruimte om niet het dienstboek te gebruiken. Het wordt alleen verplicht gesteld als je rond de sacrament of bevestiging van mensen de formulieren moet gebruiken. En dan is er ook nog weer keuze uit een variatie. Maar in principe is een kerkenraad vrij om de liturgie binnen bepaalde kaders heel op een eigen manier in te vullen.
Ja, ja. Ja.
Maar de achterliggende zaak die Jan volgens mij aansnijdt, die geldt net zozeer voor protestanten als voor katholieken, die geldt voor elke kerk. Van waar ligt nog jouw eigenheid en waar kun jij meegaan met vormen en teksten en gebruiken uit de wereld buiten de kerk? Waar ligt nou de grens? Waar, op welk punt zeg je, nou, hier ga ik niet in mee? He, elke kerk die zal op een gegeven moment zeggen, nou, he, dit kunnen we nog doen. Hier kunnen we in meegaan met deze wens van ouderen of jongeren. Doen we, geen probleem. Maar op een gegeven moment is er toch iets waarvan je zegt, ja, maar dit kan niet. Dit raakt mijn eigenheid als kerk. Misschien is het wel heel, heel populair en slaat het erg aan bij mensen. Maar vanuit onze core business kunnen wij hier niet aan meedoen.
Ja, oké. Okay.
En ik denk dat het ook van een kwestie is van goed weten waar je nou voor staat. Zeg maar, wat is nou het doel van een kerkdienst?
Precies.
Of het nou een bijzondere kerkdienst is of een gewone traditionele. Ik noem altijd drie dingen. Het eerste is God eren. Het tweede is God ontmoeten. En het derde is iets leren. Nou, er zijn nog allemaal dingen omheen. Elkaar ontmoeten, even bijpraten. Van alles is nog meer mogelijk. Maar dat zijn volgens mij de drie hoofddingen. En als je dat maar voor ogen houdt, dat je weet waar gaat het nou echt om. Dan heb je een aantal kaders nog. Er moet worden gebeden, er moet worden gezongen, er moet worden gelezen in de Bijbel. Nou, ik denk dat je dan eigenlijk wel alles opgenoemd hebt, wat ik zo even snel naar boven haal, van waar het echt aan moet voldoen. En voor de rest is er veel vrijheid en zijn de vormen ondergeschikt aan de inhoud die ik net samenvatte.
Ja, ja, ja. En dat geldt in principe voor elke viering, behalve de wat zwaardere officiële aangelegenheden zoals sacramentenbediening en bevestiging van ambtsdagen. Avondmaal, behoort dat tot de bijzondere, meer bijzondere diensten? Of,
Volgens mij zijn er voor avondmaal ook nog verschillende mogelijkheden voor. Zeg maar binnen diezelfde kaders. Ik ken een voorbeeld hoe het in Engeland gedaan werd. waar zeg maar de avondmaalsviering zeg maar opgeknipt was in verschillende vragen. En die werden in enveloppen gedaan. En elke keer werd er een envelop opengedaan. En werd er in een groep die aan tafel zat, werd er zo'n vraag besproken of een opdracht zeg maar gedaan. En op die manier volg je dus ook je avondmaal. Dus daar is ook een manier, zeg maar, ook creatief is daar weer mee om te gaan.
Ja. Vier gasten aan tafel. Dominee David Knibbe, dominee Fred van Helden, René Strenghold. Ik wou bijna zeggen dominee Strenghold, maar dat komt eraan. En dominee Stichter uit Delft. En we hebben het over alternatieve vormen van vieren. En in de, zeg maar, in de muziekpauze maakte ik de opmerking naar mijn collega's toe, dat het in mij lijkt dat het bij ons in de katholieke kerk allemaal wat moeilijker is om alternatief te vieren dan in de protestantse traditie. En toen bedacht ik mij, terwijl ik het uitsprak, dat ik mij kan voorstellen dat er ook in Delft wijngemeenten zijn waarin dat wat moeilijker ligt. Ja. Klopt dat?
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat het in sommigen inderdaad moeilijker ligt. Ik denk dat sommigen vasthouden aan bepaalde tradities en een bepaalde vormen van liturgie. Dat is inderdaad, zoals we net eventjes zaten te bespreken, hangt het er vooraf hoe je het in je eigen wijk, zeg maar, of in je eigen gemeente kan bespreken en de verschillende groepen aan bod kan laten komen. En dat is het belangrijkste, en daar het gesprek over kan gaan. Ik vergelijk het wel eens, je bent een soort met familie ben je. En je hebt opa en oma heb je. En je hebt de kinderen heb je zitten. En je hebt middengroepen zitten. Maar iedereen moet aan bod kunnen komen. En als het alleen maar het verhaal is van opa en oma. En op de manier van opa en oma, dan komen de kinderen niet aan bod. En als het alleen maar is op de manier van de kinderen, dan komen opa en oma weer niet aan bod. En iedereen mag zijn eigen zegje doen en meedoen in het feest van die familie.
Ja. Nou, laten we het daar eens over hebben. Misschien ook even meenemend dan dat er ook van alles mogelijk is buiten de, zeg maar, ik zou bijna zeggen, buiten de traditionele zondagochtendtijden om. En ik kijk even naar minister, naar René Strenghold. De zoekdienst als voorbeeld.
Ja, dat is een dienst buiten de kaders.
Ja, kun je daar iets over vertellen voor de luisteraars?
Ja, dat is niet verbonden, komt niet voort uit één van de wijkgemeenten van de protestantse gemeente, maar is eigenlijk initiatief van de gezamenlijke missionaire commissie. En we zijn daarmee begonnen omdat we merkten dat we via alle activiteiten best wel veel mensen kennen, maar ook signaleerden van, we hebben wel het gesprek over geloof, ze hebben interesse, maar we zien ze eigenlijk nooit in een kerk. Blijkbaar is er iets wat niet aansluit, of vinden ze het eng naar een bestaande gemeente waar ze niemand kennen? Kunnen we een plek creëren midden in de stad, Nieuwe Kerk, die open is, die toegankelijk is, maar die ook iets van ontmoeting en het informele heeft, waar mensen zich thuis voelen en waar je ook niet eerst het idee moet hebben van, ik ken die taal niet, ik ken die vormen niet, maar waarin vorm en taal gewoon vrij direct aansluiten bij wat mensen gewend zijn.
Waarom heet het zoekdienst?
Ja, we hebben heel erg moeten worstelen. Wat wordt de term nou voor dit dienst? Iemand kwam daarmee en het was meer een ondertitel, maar het is eigenlijk ingeburgerd geraakt. Het is het zoeken aan de ene kant natuurlijk van dat je iets wil betekenen voor mensen die op zoek zijn. Maar ik vind ook wel, je bent met elkaar op zoek in zo'n dienst. Het is niet alleen wij geven de antwoorden en de rest die zoekt. Maar
en waar zoek je dan naar? Zoek je in de viering naar God gezamenlijk?
Ja,
of naar Gods nabijheid? Of,
naar God, naar de zeg maar, wat is goed leven? Wat is goed leven? Wat is geloven? Wat is een goede manier om met elkaar samen te zijn? Dus,
jullie beginnen met eten.
Ja, het begint altijd met eerst een lunch. Ja, mensen lopen binnen, er staan broodjes klaar en kan gaan zitten.
En hoeveel trekt zich dan zo'n zoekdienst?
Na de lunch is er altijd eerst een welkom. Dan gaan we zitten in één vak van de Nieuwe Kerk. Alles speelt zich op de vloer af, zeg maar. De preekstoel wordt niet gebruikt. Er staat een muziekgroep ook, in ieder geval een pianist en een zanger. En soms komen er wat meer instrumenten bij. We gebruiken niet het orgel, want dat zou alles overdonderen, zeg maar. En de liederen hebben ook niet het karakter van je moet per se meezingen. Je kan ook gewoon luisteren. Dat zeggen we er ook altijd bij. Dus niet iedereen heeft het zingen in zich.
Mm-hmm. En elke dienst heeft een thema.
Een thema zoeken we waarin je hoopt op een stukje herkenning voor mensen die komen. Van, oh ja, dit is een thema wat me wel bezighoudt. Of wat me aanspreekt. En probeer ook altijd aan te sluiten. Zeg maar ook bij een stukje algemene ervaring rond zo'n thema. Dus dat je ook als je helemaal niks met geloof hebt. Want er zijn mensen die komen die zeggen, ik ben eigenlijk wel atheïst. Maar ik vind het fijn om er te zijn. Want het is even een rustmoment. Dat ze niet hebben van, het was eigenlijk alleen een boodschap voor gelovigen. Ik kan er niks mee. Maar dat zij toch ook dingen eruit kunnen pikken van, ook al leef ik niet met God. Ik heb toch waardevolle dingen geleerd.
Ja.
Heren, en dat is altijd wel zoeken.
Ja, heren, in het algemeen, wat u zegt, meneer Strengel, van er komen nogal wat mensen in die zoekdiensten die eigenlijk helemaal niet zo kerk zijn, maar die
een aantal. Ja.
Die wel een moment...
Het merendeel komt meer van de rand van de kerk, zeg maar.
Hoe is dat in uw kerken, in uw vieringen? Het aantal mensen dat na de hand of na de viering naar je toe komt, zegt van God, ik ben wel niet zo kerks, maar ik heb hier wel iets gevonden. Ik heb een momentje rust of een stukje bezinning.
Ja.
Of is jullie kerkvolk toch nog zo traditioneel dat het allemaal vaste mensen zijn?
Ik dien twee wijkgemeentes binnen de protestantse gemeente Delft. De ene, zoals al gezegd, de Vierhoven wijkgemeente en de andere is de wijkgemeente Emmanuel. De laatste kerkt in de Wipmolen. Dat is een soort buurtgebouw in de professorenbuurt.
Mm-hmm.
Sinds wij in dat buurtgebouw zitten, zijn er toch wel aardig wat mensen voor ons dan, we zijn een kleine wijkgemeente, gekomen die omdat het gebouwtje zo dichtbij is, zo laagdrempelig, met de diensten mee gaan doen of met onze wijkgemeente mee gaan doen. Dus wij zaten eerst in een zeer statige kerk met een geweldig orgel. Nou zitten we in een laag gebouwtje. Maar we hebben nu veel en veel meer contact met de buurt, ook via het lunchcafé elke twee maanden.
Mm-hmm.
En dat schrijven wij voor een deel toch ook toe aan het gebouw. Het gebouw dat niet zo beladen is als een kerkgebouw. Gebouw dat midden in de wijk staat. De Emmanuelkerk die staat aan de rand. En dat heeft ons erg veel plezier gedaan. Ja. Dus daardoor komen er wel mensen van buiten bij.
Oké.
Ik denk dat die dingen vooral komen door de contacten die je hebt met mensen. En daardoor komen mensen naar zo'n kerk niet toe. Dat verlaagt het. En wat meespeelt is dat je ze een keertje echt uitnodigt. We hadden die Pinksterviering. Dat was zo'n soort met idee van de Passion, maar dan rond Pinksteren.
De Inspiration. Hadden jullie dat genoemd, ja.
En toen had ik een aantal mensen speciaal nog even een mailtje gestuurd om iets te vragen van, nou, waar zie jij de Gods geest ergens actief aan het werk? Nou, en door zo'n vraag worden mensen eventjes zelf een beetje uitgedaagd. Maar ze worden ook meteen wat uitgenodigd. Zo van, nou, dan wil ik ook wel zien wat anderen erop gezegd hebben als ze zelf het antwoord niet weten.
En dat
helpt dan. Dus het is telkens dat blijven doen. Of mensen die via een koffieochtend ergens zitten, die komen er dan bij. Dus het is die kant erbij.
Het is in ieder geval niet meer, als ik dat zo mag concluderen, dat u op zondag om 9:30 in de kerk bent en uw ambtsgewaad aantrekt en de kerk loopt vanzelf vol.
Nee, het is ook
je moet werk van tevoren doen.
Onze ervaring met de zoekdienst is ook inderdaad dat mensen komen omdat ze iemand of jou of een andere bezoeker, zeg maar, kennen. Dus het loopt inderdaad via relaties en via uitnodigen. En enkele keer komt er iemand eens af op een persbericht. Maar dat zijn niet de mensen die we dan vaak nog eens de keer daarna terugzien.
Mm-hmm.
Er zijn meer mensen die is, nou, ik ga eens een keertje kijken. Dus het werkt toch vooral via contacten.
Het is ook het verschil, zeg maar. Vroeger toen gingen de mensen erheen naar de kerk. Dat was een gewoontekerk, was. Dus je ging mee met iedereen erbij. En tegenwoordig is het veel meer een keuzekerk. Maar je moet de mensen soms eventjes ergens prikkelen of zo. Van waar maak jij je keuzes nou in het leven? Of wat is er nou allemaal te vinden? Nou, als je daar ergens mensen kan prikkelen, dan heb je kans dat ze weer komen erbij.
Ja. Ik vergelijk het met een cabaretvoorstelling. Zeg maar, als je, nou, je bent fan van een cabaretier. Maar ja, je gaat een keer en het valt echt heel erg tegen. Dan denk je ook van ja, ga ik niet nog een keer heen? Nou, is de drempel van de kerk iets lager. Dat is om de hoek en je hoeft er geen geld voor te betalen. Maar mensen zijn dus wel op zoek naar een stukje beleving. En dat ze geraakt worden. En als het heel lang niet gebeurt, ja, dan haken ze af waar ze vroeger gewoon bleven gaan. Omdat dat, nou ja, iedereen ging. En daar zit gelijk ook wel het gevaar in. Want als altijd alles maar vol beleving moet zijn. Ja, dan moet je elke keer weer een groter, creatiever shot bedenken om de mensen op mee te vullen. Ja, en wordt het ook heel erg nep en maakbaar. En ja, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Dus daar zit een soort tegenstelling in, waarmee het best zoeken is. Ja, en mensen, vroeger gingen mensen eigenlijk elke zondag wel. Tegenwoordig zien we ook dat het steeds meer de jonge mensen, nou ja, die hebben een soort 2-3 keer in de maand abonnement. Ja, daar moet je ook met elkaar uitzien te komen. Ja. Steeds vaker zijn mensen getrouwd met iemand die niet gelovig is. Ja, als ik op zaterdag om 10 uur naar tennisles wil, dan denkt mijn vrouw ook van, nou, is dat nou per se nodig? Nou, ze werkt het op zondag, denk ik, voor die mensen ongeveer. Dus er zijn allerlei ontwikkelingen die vanzelfsprekend eraf halen. En dat is leuk, want dan moet je echt altijd creatief zijn. Dan moet er iets gebeuren. Maar het is ook wel lastig.
Je bent niet altijd zo creatief.
Nee. Ja.
Dit is Kerk in Delft.
Stadsradio. Ja, luisteraars, we gaan bijna aan het, naar het einde. We gaan naar het einde zo zoetjes aan van deze uitzending toe. Het is de uitzending over anders vieren in de kerk. Ik was in gesprek met 4 collega-predikanten. Dominee Knibbe, dominee Van Helden, dominee Stichter. En bijna dominee Strenghold. Misschien is het nog een primeur, maar dan verraad ik het bij deze. Dominee Van Helden, top 2000-viering.
Ja, dat hebben we nu iets
van. Wat leuk, wat anders.
Ja, hebben we nu dit 2 keer gedaan. Hè? Dat je neemt een vlucht, neemt dat, hè, in Nederland. Overal zijn er top 2000 vieringen. En wij hebben het gedaan rond kerst. En toen hebben wij het echt een beetje een mix ervan gemaakt. Het kerstverhaal vertellen, zeg maar. En aan de andere kant de inhoud van die liederen een beetje er elke keer meenemen. Dus dat, en nu hebben we hetzelfde iets gedaan rond Pinksteren. Dus dan deden we het Pinksterverhaal. En dan doe je er ook popsongs doe je er dan tussendoor. En het leuke daarvan is eigenlijk dat al die popsongs die je dan door de gewoon op de radio hoort, dat als je ze ergens in dat verhaal past, dat het dan ineens een diepere betekenis krijgt of zo, of een andere betekenis krijgt. En nou, dat past binnen een wereld, past dat, zeg maar, waarin popmuziek juist zo belangrijk is geworden voor. Kijk, ik ben ook al uit de tijd. Ik ben niet opgegroeid met Feike Atsma, maar ik ben opgegroeid. Ben ik met, met de Beatles, met U2, ben al mijn popmuziek ben ik opgegroeid.
Ja. Even, mevrouw luisteraars, als heel duidelijk voorbeeld, de kersttop 2004-ing. Hebben we toen mogen genieten van Wood of the Red-Nosed Reindeer of George Michael? Of waren het toch geen toegespitste kerstliederen?
Ik moet even goed denken wat voor dingen we erin hadden. We begonnen eens met Bette Midler, was dat, hè? Dat God op de wereld kijkt en hoe ziet de wereld eruit? Is dit de world in harmony?
Ja.
Er zaten liedjes in van Michael Jackson zat er wat bij. Allerlei soorten verschillende dingen zaten erbij. Ik weet niet precies met welke dingen daarin zaten. Ik weet ze beter van Inspiration nog. Die zit wat verser in het hoofd.
Je zoekt naar dingen die passen bij, bij de Inspiration. Je zei het al, het is een big spektakel.
Ja, dus daar zochten we liederen die erbij passen. Dus dat is het verhaal, zeg maar, van leerlingen waarbij God gezien heeft van, nou ja, ik zie veel meer in je. Dat was het verhaal van Maria, was dat bijvoorbeeld. Ik zie veel meer in jou. En het was het verhaal van Petrus, die denkt van, nou ja, ik telde helemaal niet meer mee. En uiteindelijk mag ik toch nog meedoen. Ik mag weer, in plaats van een gewone visser, maar mag ik weer een visser van mensen, mag ik worden. Nou, en dan krijg je erbij van, we moeten alles bij elkaar trekken. Dus er komt er zo'n lied van, ik kan het niet alleen. Nou, dat werd van de dijk. Nou, dat werd luidschoots meegeschreeuwd door iedereen erbij. En iedereen krijgt daar meteen ook het idee van, nou ja, ik kan het ook niet alleen. God heb ik daarbij nodig erbij. Eigenlijk resoneert dat er zo in mee.
Ja, ja. Luisteraars, we hebben het deze... Ja, ik krijg het sein van Henk, de technicus, dat we eruit moeten. Heren, bedankt voor uw aanwezigheid. De kalm van Robert Zichter gaat niet door. Ik wens u een hele fijne zaterdag en een hele gezegende zondag. Tot volgende week. En zoals we altijd sluiten we af met vrede
en alle goeds.
Fijne dag, luisteraars.